Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de kerk, welkom u thuis. En ik weet ook zeker dat er zelfs over de grenzen van Nederland wordt meegekeken naar deze dienst. Fijn dat het allemaal zo kan. Ik wens jullie allemaal hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegende dienst toe.
We lezen vanmorgen Lucas 10, vers 25 tot 37. Een bekende gelijkenis, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar we beginnen bij de aanleiding waarop Jezus die gelijkenis uitspreekt. Lucas 10 vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Ja, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, ja, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb u geloof ik wel eens eerder verteld dat ik vroeger toen ik jong was een brommer had die het nooit deed. En dat ik dan weer met onderdelen van een volgende brommer dat probeerde te repareren. Nou, vol goede moed was ik op die brommer onderweg. En ik zag de bui al hangen letterlijk, want het begon keihard te regenen en dat was nooit zo'n goed voorteken. En inderdaad, mijn brommer stopte ermee. Ik was behoorlijk ver van huis en moest lopend terug in de stromende regen. En dan is zo'n brommer ineens best wel zwaar. Zo'n 10 kilometer van huis, ik had uitgerekend, dat is wel 2,5 uur sjouwen met dat ding. Ik was al door wat woonwijken gelopen en heel wat mensen tegengekomen. En toen kwam ik langs een woonwagenkamp. Ja, daar loop je langs en denk, oh, dat ziet er allemaal bijzonder uit altijd. En iemand in dat kamp zag mij lopen en die vroeg, waar ga je naartoe? Nou, zei hij, Badhoevedorp, daar woonde ik toe. Zo, zegt hij, dat is een heel eind. Wacht maar eventjes. En hij liep naar zo'n grote Amerikaanse auto met een aanhanger erachter. En hij reed zo dat kamp uit, kwam naar me toe. Ik breng je wel even, zei hij. Brommer achterin en ik in die grote Amerikaan. En hij werd keurigetjes naar huis gebracht. Eenmaal thuis bedankte ik hem natuurlijk hartelijk. En vroeg ik, wil je er nog wat voor hebben? Nee, is prima zo. Graag gedaan. En daar ging de grote Amerikaan weer de straat uit. Nou, dat is eigenlijk voor mij wel zo'n voorbeeld van zo'n barmhartige Samaritaan. Iemand waarvan je het niet verwacht. Die je helpt en waar je dan wel heel blij, maar ook wel wat verbaasd over bent. Hoe is het mogelijk, denk je dan? Nou, die gelijkenis die Jezus ons voorhoudt, gebeurt natuurlijk net zoiets. Maar nog wel iets ergere situatie. Het is nog wat meer dan een kapotte brommer. Die man die daar half dood langs de kant van de weg ligt. Daar ligt hij. Beroofd, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten. Vreselijk natuurlijk. Maar gelukkig Een priester komt langs. Ha, een man van God. Die ziet hem liggen, maar krijg nou wat. Loopt met een grote boog om hem heen. Gelukkig, een leviet. Ook iemand die druk is met de dienst aan God. Maar ook hij loopt met een grote boog om die man heen. En dan komt die Samaritaan. In die dagen een zeer ongewenst persoon. Met de Samaritaan wilde je niks te maken hebben. Andere godsdienst, andere gebruiken, een concurrerend heiligdom, een hele moeilijke geschiedenis met Israël. Ingewikkeld. Maar die Samaritaan, die kijkt en die ziet en die krijgt medelijden en die gaat naar die halfdode man, verzorgt zijn wonden, zet hem op zijn rijdier, brengt hem naar een logement en zorgt dat hij er weer bovenop komt. En de moraal van dit verhaal, deze gelijkenis van Jezus, nou, je zou kunnen zeggen, stop nou eens met afbakenen van mensen met wie je te maken wil hebben en met wie niet. Wie ik wel moet liefhebben en wie niet. Joden wel, Palestijnen niet. Nederlanders wel, asielzoekers niet. Cambuursupporters wel, Ajaxiden niet. Republikeinen wel, Democraten niet. En ga maar door. Stop met afbakenen. Deel de mensheid niet in groepen waarvan je zegt, nou voor de een wil ik zorgen en de ander, dat moet een ander dan maar oplossen. Maar help elkaar in het leven. Door zelf een helper te worden, ongeacht wie in nood is. En dat is een prachtige boodschap. Die boodschap is ook voor alle tijden. En ik denk als je iemand op straat zou vragen, wat vindt u van zo'n boodschap? Nou, dat 9 van de 10 mensen zullen zeggen, dat is nog eens een prachtige boodschap. Inderdaad, zo moeten we met elkaar omgaan. Want of je nu links of rechts bent, een gewonde laat je toch niet links liggen. En tegelijk, wat is het ook vaak ontzettend moeilijk om over grenzen te stappen. Om werkelijk uit te gaan naar mensen die zo anders zijn dan jij. Qua cultuur, qua geloof, qua gewoonte. En daarom denk ik dat Jezus in deze gelijkenis van die barmhartige Samaritaan ons nog iets meer wil meegeven over hoe dat nou werkt. Meer dan je op het eerste gezicht eruit haalt. Laten we samen nog eens wat dieper op deze gelijkenis inzoomen. In de eerste plaats de aanleiding. De aanleiding is niet de vraag naar, ja, hoe doe ik nou het goede voor de mensen om me heen. Maar de aanleiding voor deze gelijkenis is de vraag van die wetgeleerde, hoe ontvang ik het eeuwig leven? Het is de vraag naar de eeuwigheid. De vraag naar eeuwige geborgenheid bij God. Meester, zegt hij tegen Jezus, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Nou, dat kon die man al best weten, want Jezus had er al heel veel over gezegd. We zijn al een eindje op weg in het evangelie. Jezus had al lang en breed gezegd dat de toegang tot dat eeuwige leven, de toegang tot het koninkrijk van God, via hem liep. Volg mij. Erken mij. Zie dat je mij nodig hebt. En kom achter mij. Ga met mij mee op die weg naar het eeuwige leven. Maar dat wilde die wetgeleerde niet, want die wilde bij zichzelf blijven. En Jezus legt meteen de vinger op de zere plek. Eeuwig leven krijgen, nou ja, je weet het dan zelf waarschijnlijk best goed, want wat staat daarover in de wet? En keurig komt die wetgeleerde met een antwoord. Hij voegt voor zijn antwoord 2 belangrijke teksten uit het Oude Testament samen. Een tekst uit Deuteronomium 6, vers 5. Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw kracht, met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw verstand. En een tekst uit Leviticus 19. Gij zult uw laaste liefhebben als uzelf. Mooi samengevoegd, de kern van Gods boodschap voor mensen. Heb mij eerst lief boven alles. En dan ook tegelijk je naaste als jezelf. Nou, zegt Jezus, je hebt goed geantwoord. Klaar, mooi antwoord. Maar die wetgeleerde, die is er nog niet. Want die zit nog even met die eerdere vraag. Die vraagt naar dat eeuwig leven. En die denkt, ja, dat moet ik toch bij die wet zien te houden. En ik moet toch een beetje wegblijven dat Jezus mij eigenlijk zijn kamp intrekt. Dus laat ik voor de duidelijkheid nog even doorgaan. En hij zegt dan, ja, maar wie is dan mijn naaste? En heeft hij wel een punt. Want bij die tekst die hij genoemd heeft uit Leviticus 19, daar staat nog wel iets bij. Daar staat voor, u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus voor de duidelijkheid, zegt die wetgeleerde, het is toch wel beperkt op mijn eigen volk, hè, wat u hier nou allemaal bedoelt. Dus ik mag het toch ook wel een beetje bij mezelf houden. Als ik nou netjes die wetten van God leef, uitleef en het goede zoek voor de mensen in mijn eigen kringetje, ben ik er dan. En dan komt Jezus met die gelijkenis. Voelt u wat een lang voortraject dat al heeft? Dit is niet in de eerste plaats zomaar even een gelijkenis over goed en kwaad doen. Maar hier komen veel meer vragen achteraan. Jij wilt afbakenen wie je naaste is? Nou, dan zul je het weten ook. En dan komen ze langs in die gelijkenis. Zijn geloofsgenoten, een priester en een leviet. En ik denk ergens dat die man het wel met een soort plaatsvervangende schaamte aangehoord zou hebben. Hoe is het mogelijk dat Jezus nu mijn geloofsgenoten, hè, en de mensen uit mijn kamp als voorbeeld noemt hoe het niet moet. En die Samaritaan, dat is dan ineens de goeie. Nou, daar hebben we toch niks mee van doen. Het doet pijn wat Jezus hier tegen die wetgeleerde zegt. En hij schiet zo ook nog niet zo op met zijn antwoorden. Nou, even naar ons. Voel jij je aangesproken door wat Jezus hier naar voren brengt? Voelt u of jij je misschien ook wel eens als zo'n priester? Of als zo'n leviet? Een collega op je werk die niet zo lekker ligt? Laat maar hoor. Ik ga er geen energie in steken. Hij lost het zelf maar een beetje op. Hij wakkert alle problemen ook maar aan. Iemand in je klas, of op voetbal, die buiten de groep ligt. Ja, sorry hoor, maar ja, die heeft vast nog wel ergens anders wat vrienden, maar ik ga me er nu niet druk op maken. Loop je dan toch eigenlijk niet, net als die priester en leviet, het liefst met een boog om de problemen van een ander heen? Als de oplossing je te lastig is. Wie ben jij in deze gelijkenis? Priester of leviet? Of zeg je, nee, ik ben toch ook wel die Samaritaan hoor? Ik wil best helpen. Ik heb er misschien wel wat hulp bij nodig. Nou, laten we nog eens wat verder doorvragen. En nog eens wat verder kijken. Nog eens wat dieper die gelijkenis ingaan. Want wie is Jezus nu eigenlijk in deze gelijkenis? Komt hij erin voor? Want dat zou het nog spannender maken. En zou je niet kunnen zeggen, die Samaritaan, die heeft inderdaad wel heel veel weg van Jezus. Jezus die zelf ook de outsider is. Die er in dat kringetje van die wetgeleerden absoluut niet bij hoort. Net als die Samaritanen. Ze noemen Jezus ook een Samaritaan. U kunt het lezen in Johannes 8. De outsider die voor Samaritaan en bezetene wordt uitgemaakt. En herken je in die Samaritaan ook niet die bewogenheid van Jezus? Die Samaritaan die ziet die man liggen en die krijgt medelijden, hebben we gelezen. Nou, die vertaling van met dat woordje medelijden is nog wel wat zacht uitgedrukt, want het staat er wel wat sterker. Die Samaritaan ziet die man liggen en die wordt met innerlijke ontferming bewogen. Hé, wacht eens even. Is dat niet Jezus ten voeten uit? Die mensen ziet als schapen zonder herder, moe en afgemat en met innerlijke ontferming over ze bewogen is. Dus Jezus, die mensen ziet in hun verlorenheid en ze weer op hun benen zet. Vol ontferming in zijn helende zorg voor verlamden, voor melaatsen, voor blinden en voor doven. En over een jongen uit Nain die gestorven is en uitgedragen wordt. Door Jezus wordt opgewekt uit de dood. Hij werd met ontferming over die familie en over die jongen bewogen, lezen we dan. Deze Jezus, zoon van de Vader, die die verloren zoon in de verte ziet terugkomen. En vol innerlijke bewogenheid en ontferming naar hem kijkt en hem in de armen sluit. En kijk eens wat die Samaritaan allemaal doet, hè, in deze gelijkenis. Dat gaat toch wel eerste hulp bij ongelukken verre te boven. Kijk, die wonden verzorgen en ze verbinden en die man weer een beetje aan de loop krijgen. Nou, daar zou je nog wat bij voor kunnen stellen. Oké, dat is mooi dat hij dat zou doen. Maar wat gaat die ver? Hij laat hem op zijn rijdier, hij brengt hem naar een logement, hij verzorgt hem daar, neemt daar de tijd voor. En als hij verder gaat, geeft hij geld aan die eigenaar en zegt, zorg dat je blijft zorgen voor deze man. En mocht het niet genoeg zijn, je hebt een blanco check. Ik betaal alles wat nodig is. Zorg dat deze man weer het leven terugkrijgt. Hij moet er weer helemaal bovenop komen. Het is een beetje alsof je iemand met een lekke band langs de weg helpt. En je verwisselt niet alleen het reservewiel, maar je belt ook een sleepwagen en je zegt, nou, breng die hele auto maar naar de garage, want het lijkt allemaal nergens naar. Reviseer de motor, nieuwe schokdempers en uitlaat en helemaal overspuiten, want die auto moet weer helemaal als nieuw zijn. Het gaat wel ver, wat die Samaritaan doet. En we herkennen er de Heere Jezus aan, die in onze wereld kwam om het verlorene te zoeken en te redden. En het leven terug te geven. Leven tot in eeuwigheid. En hij ging de weg naar het kruis. En de weg naar het graf. In onze plaats. Om ons ook uit de dood met hem te doen opstaan. En dat allemaal klinkt mee. Als Jezus vertelt over die Samaritaan. Die de halfdode man opraapt en het leven teruggeeft. En dan wordt het boeiend en interessant. Want als Jezus dan die barmhartige Samaritaan is, wie zijn wij dan? En moet je niet zeggen, dat als Jezus in zijn bewogenheid over ons bestaan, en in zijn ontferming over onze verlorenheid, naar ons kijkt, dat wij allemaal zijn als die halfdode man die daar ligt, in de goot. En hebben we niet allemaal Jezus nodig die ons redt? En dan denk je misschien, ja, dat is wel mooi bedacht allemaal en je legt er van alles in, maar het gaat hier toch ook om goed doen. Je kunt het heel erg vergeestelijk, hè, verlorenheid en eeuwig leven, maar die man die ligt daar gewoon te bloeden en die moet wel verzorgd worden. En dat is ook zo. En dat staat er ook niet los van. Zoals Jezus niet alleen kwam zeggen tegen mensen dat ze geestelijk nieuw leven moesten krijgen, maar ook de mensen genas en voor ze zorgde en naar ze toe kwam in hun nood, ook lichamelijk. Maar door die diepere laag aan te boren dat wij de ander een naaste moeten zijn, omdat Jezus ons eerst heeft lief gehad. En we het allemaal nodig hebben dat hij ons het leven teruggeeft, komen wel op het spoor hoe wij dan ook voor de mensen om ons heen het goede kunnen en mogen doen. Want Jezus leert ons in deze gelijkenis de naaste te zijn voor een ander, zoals hij het voor u en voor jou en voor mij is. Als je dat gezien hebt, dan mag je als antwoord op wat Jezus doet ook omzien naar de mensen om je heen. En onze zorg voor mensen wordt dan zorg met het oog van Jezus. Als hij mij zo heeft lief gehad, dan kan en moet ik de ander ook lief hebben. En dat heeft dus in de eerste plaats te maken met kijken naar de ander. En dan doen. Nooit wegkijken, zoals die priester en die leviet. Maar met ontferming kijken naar de nood van de mensen om je heen. Geestelijk en praktisch. Maatschappelijke nood en nood van schuld en tekort naar God en mensen toe. Dan zie je als je arts bent geen patiënt nummer 651, maar iemand die lijdt, een medemens. Die lijdt aan de gebrokenheid van deze wereld. Dan zie je niet in de eerste plaats een lastige geloofsgenoot, waar je steeds mee in de clinch ligt. Maar een mens die net als ik van verlossing mag leven. Dan zien ze in de Verenigde Staten geen democraat of republikein, maar een landgenoot die gelijke rechten en plichten heeft. En dan zie ik die dakloze die slaapt op een bank. Niet als iemand die zijn leven verknald heeft, een mislukkeling of als object voor diaconaat, maar als een mens die net als ik gewoon een thuis nodig heeft. Want Jezus is voor mij eerst naaste geworden. Hij deed mij opstaan in een nieuw leven. En hij zegt dan tegen mij, met het oog op de ander, doet u dan voortaan net zo. Amen.